Oorlogen, volksverhuizingen, koophandel, schipbreuken en zeevaart hebben de bewoners van de aarde sterk met elkaar vermengd. Daardoor treft men de ware en oorspronkelijke gedaantes nu alleen nog aan in het midden van enkele landen. Daar onderscheiden de inboorlingen zich duidelijk van hun naaste buren.
Dit is een fragment uit een veelbesproken essay van medicus Petrus Kamper over het natuurlijk verschil der wezenstrekken in mensen van onderscheiden landaard en ouderdom. We zijn beland in de geschiedenis van het vaderlands racisme. Wetenschappelijk racisme om precies te zijn. Kamper deed in zijn tijd aan het Atheneum Illustre een opzienbarende ontleding in het Anatomisch Theater in De Waag. Zijn bevindingen werden gebruikt als voedingsbodem voor rasdenken. En daarom wordt Kamper ook wel beschouwd als de stamvader van het wetenschappelijk racisme. Ook al had hij het zelf nooit zo bedoeld. 400 jaar geleden waren alle blikken gericht op Amsterdam. In het centrum van de wereldhandel ontstond de behoefte voor een eigen universiteit. Maar het zou ruim 200 jaar duren voordat die wens in vervulling zou gaan. In deze Folia-podcast duiken we in de geschiedenis van het Atheneum Illustre, de voorloper van de UvA. Wie waren de grondleggers en geleerden die de motor van de wetenschap aanjoegen? Wat maakte hen tot de meest spraakmakende geleerden van hun tijd? En is er nog iets terug te vinden van toen? In deze aflevering van de Illustre Universiteit.
Wij zouden allen wensen zwart te zijn, als we deze braam van ons met een verandering van kleur konden afwissen.
In de vorige aflevering bestond het Atheneum Illustre 100 jaar en stond de school in 1732 aan het begin van een nieuwe periode. Een bloeiperiode. Economisch ging het beter met Amsterdam en onder leiding van rectoren Magnifici, D'Orville en Burmannus Secundus werd het Atheneum uit het slijk getrokken. Binnen 50 jaar ging de school van 0 naar 7 hoogleraren. De school had zelfs weer hoogleraren in de geneeskunde. Blijkbaar was het Amsterdamse chirurgijnsgilde, die in de vorige eeuw besloot de colleges in de geneeskunde aan het Atheneum te beëindigen, van gedachten veranderd. De anatoom Willem Roel, grondlegger van de Keukenhof, begon met lesgeven in de ontleed- en heelkunde. Maar al snel werd duidelijk dat hij het te druk had. Te druk met zijn plantages in Berbice, een voormalige Nederlandse kolonie, waar hij tot slaafgemaakte liet werken. Daarnaast was hij bewindhebber van de West-Indische Compagnie en directeur van de Sociëteit van Suriname. Hij kon zijn leeropdracht aan het Atheneum Illustre onvoldoende vervullen en dus werd er iemand gezocht ter ondersteuning. En dat werd de befaamde Petrus Kamper. Kamper was hoogleraar in de geneeskunde en wijsbegeerte aan de Universiteit van Franeker en stond ook bekend als tekenaar en beeldhouwer. Maar de Friese stad was hem niet goedgezind.
Ik ben in aanvaring gekomen met het Friese Hof van Justitie na een incident met een collega-hoogleraar, Tiberius Lambergen. Tijdens een zitting met de Senaat wilde hij geen plaats maken voor mij. U moest de minachting in zijn ogen zien. Ik kon het niet uitstaan. Met ferme hand tilde ik hem van zijn stoel. Iets te hardhandig misschien, want hij kremde het uit. Dit ontging uiteraard niemand en in geen mogelijkheid kom ik onder de opgelegde geldstraf van justitie uit. Sindsdien hebben collega's een andere blik in hun ogen. Ik vraag me af wat ik hier nog doe.
Kamper moet erg opgelucht zijn geweest toen de Amsterdamse burgemeesters hem op 25 april 1755 schreven.
Geachte heer Petrus Kamper, met genoegen willen de heren burgemeesters u een aanstelling aanbieden tot professor in anatomie en chirurgie in onze stad. Wij zijn op de hoogte gebracht van uw werk.
Kamper zag zijn uitvlucht en bracht de Amsterdammers op de hoogte van zijn komst. Eenmaal in Amsterdam betrok hij een pand in de Warmoestraat. Hij gaf lessen in de anatomie en verloskunde voor meesterchirurgijns en hun leerlingen en was daarnaast aanwezig bij tentamens en operaties. Hij vond dat geneeskunde te theoretisch was en gaf zijn studenten ook colleges in verband en medische instrumentenleer, bijvoorbeeld in het gebruik van een stethoscoop. Al snel maakte de wetenschapper naam in Amsterdam en werd hij ook gevraagd om lessen te geven aan de tekenacademie van de stad. Zo stuurde hij ook aan op de oprichting van een kunstacademie. Niet uit pure liefde voor de kunst, maar omdat hij vond dat de artsen in opleiding goed moesten leren tekenen. Daarmee trainden ze hun observatievermogen, was de gedachte. Daarnaast stelde Kamper zo'n 200 keer per jaar de doodsoorzaak van lijken van het Amsterdams Binnengasthuis vast. En voor zijn onderzoek ontleedde hij in totaal 50 lichamen in het openbaar. Opvallend is een ontleding uit 1758. Het Anatomisch Theater in de Waag, het kloppend hart van het Amsterdamse chirurgijnsgilde, is gevuld met geleerde chirurgijns en heelmeesters. Ze hangen over de balustrade, turend naar een lichaam. Het lichaam van een jonge man uit Angola. 11 jaar, naam onbekend. Hoe de jongen daar precies terecht is gekomen, is ook niet duidelijk. Ieder moment kan medicus Petrus Kamper binnenkomen en zijn scalpel in de hand nemen. Hij doet een poging om de heersende, verfoeilijke ideeën over mensen van kleur in de band te doen. Later schrijft hij daarover het volgende.
Ik heb te Amsterdam in de jaren 1758 gelegenheid gehad een zwarte Angolese jongen te ontleden en het bloed genoegzaam van kleur gevonden als het onze. En de hersenen even wit, indien niet witter.
Deze terugblik schrijft Kamper op in zijn lezing getiteld Over den oorsprong en de kleur der zwarten. In 1764 zal hij deze voordragen aan een gehoor van geleerden in Groningen, net nadat hij uit Amsterdam is vertrokken. Kamper leeft in een tijd waarin het idee van witte superioriteit vaak als onbetwistbaar werd beschouwd, ook door wetenschappers. De slavenhandel draait dan al eeuwen op volle toeren. Het imperialisme zorgt ervoor dat het geld tegen de Amsterdamse kades klotst en de nieuwe kennis uit de koloniën wordt geordend en geclassificeerd. Er worden pogingen gedaan om het planten- en dierenrijk te ordenen in systemen. En de grootschalige kolonisatie riep ook veel vragen op over de mens zelf. U moet zich voorstellen dat in korte tijd mensen met verschillend uiterlijk met elkaar in aanraking kwamen in Amsterdam. Tot slaafgemaakte uit Aziatische of Atlantische koloniën werkten bijvoorbeeld als bediende of matrozen in de stad. De variaties liepen zo uiteen dat vele witte mensen zich afvroegen of we allemaal hetzelfde mens waren en projecteerden een op niets gefundeerde hiërarchie op basis van huidskleur. Zij achten hun eigen kleur als superieur boven alle anderen. Het zou tenslotte de oorspronkelijke huidskleur van de mensheid zijn, naar het West-Europese beeld van Adam en Eva. Dat was het beeld van de volmaakte mens, was de gedachte. Vooraanstaande wetenschappers hielden deze ideeën in stand en koppelden verschillende kenmerken die samenhingen met geografie en uiterlijk aan een nieuw woord: ras. Deze zogenaamde rassen werden hoofdzakelijk onderscheiden op basis van leefgebied, huidskleur, taal en haartypes. Zo sprak men over de witte Europese of Caucasische, de getinte Aziatische of Mongoloïde en de zwarte Afrikaanse of Ethiopische. Wetenschappers kwamen met allerhande ideeën. De bekendste was dat de schedelgrootte en de gelaatshoek samen zouden hangen met beschavingsniveau of intellectueel vermogen van mensen. Zwarte mensen delfden daarbij het onderspit. Deze theorieën boden kennelijk de argumenten om nog eens 100 jaar door te gaan met de slavenhandel. Tot 1860, het jaar waarin de slavernij in Nederlands-Indië werd afgeschaft. De afschaffing in Suriname en het Caribisch gebied volgt enkele jaren later. Kamper daarentegen beschouwde de theorieën als totale lariekoek, die zijn oorsprong vond in haat en angst.
Nog altijd wordt gedacht dat naar opvatting van de oude Griek Herodotus het sperma van de Indianen zwart is. Daarnaast verkondigt mijn Duitse collega Meckel van de katheder dat het bloed en de hersenen van Ethiopiërs ook zwart zouden zijn.
Kamper vond de ideeën van witte superioriteit verfoeilijk en ging als verlichtingsdenker uit van het empirisme. Eerst zien, dan geloven. En ontleedde met die gedachte de jongen uit Angola in Amsterdam. Het lichaam van de jongen verschilde niet van dat van andere lichamen, zoals hij al veronderstelde. Kamper concludeerde dat de zwarte kleur niet door God, maar door wetenschappers zelf is vervloekt, berustend op aannames en West-Europese schoonheidsidealen. En die vloek is nog altijd diep geworteld in onze maatschappij. Kamper schrijft:
wij zouden allen wensen zwart te zijn, als we deze blaam van ons niet alleen als mensen, maar ook als christenen, met een verandering van kleur konden afwissen.
Hoewel Kamper een lans brak voor medemenselijkheid en sterke discussies voerde tegen slavernij, vormde zijn werk een voedingsbodem voor het wetenschappelijk racisme. Het essay aan het begin van deze aflevering, over de zogenaamde wezenstrekken van mensen, legt de lezer uit hoe zij schedels van verschillende mensen kunnen tekenen. Daarbij is rekening te houden met de gelaatshoek, stelt hij. Het is de hoek die men krijgt als men naar het zijaanzicht van de schedel kijkt. Kamper concludeerde op basis van heel weinig onderzoeksmateriaal dat de gelaatshoek voor verschillende mensen uit verschillende werelddelen varieerde. Zijn tekening met links het hoofd van de orang-outan, daarnaast het hoofd van de 11-jarige jongen uit Angola, dan het hoofd van een Aziatische man, daarnaast een van een Europese man en tenslotte naar het Europees schoonheidsideaal, het hoofd van Apollo, ging de wereld over. Die tekening suggereert dat er een hiërarchie is tussen de verschillende hoofden en dat het hoofd van de jongen uit Angola het meest overeenkomt met dat van een orang-outan. Rassenwetenschappers haalden de tekening uit de context waarin Kamper het had bedoeld. Zo natuurgetrouw andere schedels natekenen. Een studie naar het hoofd. Maar tevergeefs. Het kwaad was al geschied. De tijd van Petrus Kamper aan het Atheneum Illustre was slechts 6 jaar. Van 1755 tot 1761. Maar in die 6 jaar vormde hij de basis voor zijn betoog waarin hij racisme in de ban deed. Alhoewel je ook zou kunnen beargumenteren dat hij met zijn lezing over den oorsprong der zwarten mens van kleur wel degelijk objectiveerde en daarom een vorm van verhevenheid suggereert. Zijn essay over het tekenen van hoofden werd 2 jaar na zijn dood in 1791 gepubliceerd. Kamper had dus nooit kunnen deelnemen aan de debatten die zijn werk teweegbracht. Maar hij had wel kunnen weten dat er de mogelijkheid bestond dat zijn werk een eigen leven ging leiden. Hij had daarmee zijn keuzes, of die van zijn publicist, nota bene zijn zoon, beter kunnen orchestreren. Het is ook opvallend dat zijn betoog over huidskleur uit 1764 niet is opgenomen in de levensschets van Petrus Kamper zelf, die diezelfde zoon na de dood van zijn vader schreef. Daarin worden zijn belangrijkste werken en onderscheidingen opgesomd. Toen werd misschien de urgentie van zijn tegengeluid tegen de witte superioriteitsdenkers niet gezien. Maar vandaag de dag is het betoog relevanter dan ooit om de wortels van racisme beter te begrijpen. In de volgende aflevering van de Illustre Universiteit:
geachte Hendrik Constantijn Kras, helaas moeten wij u mededelen u te ontzetten uit uw ambt als hoogleraar aan het Atheneum Illustre. Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.